Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goedemiddag, goeie ochtend, goeie avond, goeie nacht misschien zelfs. Tof dat je luistert. Vandaag weer een nieuwe maand, dus een nieuwe serie. Ik heb de afgelopen maand een hele maand gehad over intimiteit en identiteit, wandelen in relatie met God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. En ik heb het gehad over de kracht van stille tijd, de kracht van wachten op de Heer. En ik hoop dat ik je daarmee heb kunnen zegenen met het woord, met de tips, de tricks, de tools die je hebt ontvangen. Maar vandaag starten we weer met een nieuwe maand. Het is 5 mei. En ik had het op mijn hart om het deze maand te hebben over eindtijd onderwerpen, om het maar even zo te zeggen. De Bijbel staat vol met beschrijvingen over de eindtijd of het einde der tijden. Nou, het einde der tijden betekent heel simpel dat er een moment komt waarop de tijd stopt te bestaan. En dat is waarom de eeuwigheid is. Er is geen tijd meer. Daarom heet het ook het einde der tijden. Het moment dat de tijd stopt te bestaan. Maar goed, hoe verder we naar dat moment toe leven, ja, hoe meer de Bijbel beschrijft over dingen die er staan te gebeuren. Dus ik ga het niet tot in detail hebben over allerlei volgordes of timelines of wat van dat soort dingen allemaal. De mensen die mij kennen, die weten dat ik daar niet zo heel veel van hou. Ik vind het veel belangrijker om te focussen op de zaken die er toe doen. En één daarvan, daar gaan we het vandaag over hebben, is namelijk volharding in tijden van vervolging. In Matteüs 24 vragen de discipelen aan Jezus, vragen aan hem, wat zijn nou de tekenen van het einde der tijden? En dan begint Jezus een heel rijtje met dingen op te noemen. En één daarvan is, hij zegt, er zullen valse leraren komen, er zal veel misleiding zijn en er zullen mensen, en jullie zullen overgeleverd worden, aan anderen uitgeleverd worden en vervolgd worden. Dat is een onderdeel van het einde der tijden. Een onderdeel waaraan je kan merken dat het einde der tijden nadert, is dat de vervolging toeneemt in deze wereld. Dus we gaan het vandaag hebben over volharding in tijden van vervolging. Volharden in vervolging. Dan volgende week gaan we het hebben over wat het betekent dat de kerk een vlekkeloze bruid is, waarvan Jezus zelf zegt, of Efeze 4... zegt dat goed, Efeze 5, is dat Jezus komt terug voor een bruid zonder vlek en zonder rimpel. En verder gaan we het dan nog hebben over het eeuwig oordeel en de opstanding der doden. Twee kenmerken of twee onderdelen van de fundamentenleer uit Hebreeën 6. Echt dingen die je moet weten als gelovige, omdat ze het fundament vormen van je geloofsleven. Dus vandaag volharding in vervolging. En dan volgende keer de eeuwige oordeel, opstanding der doden. En wat het betekent dat Jezus terugkomt voor een vlekkeloze bruid. Een bruid zonder vlek of rimpel. En het goede nieuws van het einde der tijden is ook dat de eeuwigheid zal aanbreken. Dat als je in Jezus bent, dat je die dan zal doorbrengen met hem. Halleluja. Nou, de titel van deze aflevering zegt twee dingen. Volharden in vervolging. Dat betekent ten eerste ja, je kan te maken krijgen met vervolging. En ten tweede ja, het is belangrijk dat je daarin blijft volharden. Dus ik ga het hebben over wat is nou vervolging. En dan ga ik het hebben over wat is dan volharding. En dan uiteindelijk hoe volhard je dan in tijden en in momenten van vervolging. Wil ik je nog drie tools meegeven, drie sleutels om mee aan de slag te gaan. Maar ten eerste, wat is vervolging? Het is misschien goed om te zeggen, ik heb eerder in 2024 een korte serie opgenomen over verleiding, volharding en vervolging. Ook hele nuttige om te luisteren als het gaat om dit specifieke thema. Maar ten eerste, wat is vervolging? In 2 Timotheüs 3 vers 12 zegt Paulus, alle die godsvruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Als je een volger van Jezus bent en je wil godsvruchtig leven en je wil wandelen in de dingen van Jezus en zijn en geloven in hem, in Christus Jezus zijn, dan zul je vervolgd worden. Nou, het zijn in Christus Jezus betekent dat je gelooft in hem, dat je gestorven bent met hem en dat je opgestaan bent met hem. Dat betekent dat je in Christus Jezus bent en een gelovige is in hem. En alle die godvruchtig willen leven in hem, in Jezus, die zullen vervolgd worden. In Matteüs 5 zegt Jezus zelf, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. 1 Petrus 4 vers 14 zegt, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Nou, wat betekent dit? Een christen, een volger van Jezus, iemand die in Jezus is, is een target voor vervolging. Het is inherent gekoppeld aan het volgen van Jezus en het leven van een godsvruchtig leven, dat je ook vervolgd zult worden. Nou, 1 Petrus 4 zegt dan ook, ergens in die verse rondom vers 14, zegt hij ook, als iemand moet lijden, laat hij dan lijden omwille van de naam van Christus en niet als een misdadiger. Nou, er zijn twee manieren waarop je vervolgd kan worden en er zijn twee manieren waarop je kan lijden. De eerste is dat je Jezus volgt, dat je van hem houdt, dat je godsvruchtig bent, dat je in hem leeft, dat je de dingen doet die hij deed, de dingen zegt die hij zei. Dan zul je vervolgd worden omwille van zijn naam. En de andere manier waarop je vervolgd kan worden, is omdat je gewoon een pannenkoek bent. Omdat je juist niet houdt aan de wet van God. Omdat je niet houdt aan zijn geboden. Omdat je niet houdt aan de dingen die Jezus zei en de dingen die Jezus deed. Dus je kan vervolgd worden omwille van de naam van Christus, of je kan vervolgd worden omdat je een misdadiger bent. En als je in dit land, als je een misdaad pleegt, dan word je vervolgd als een misdadiger. Dan gaat justitie gaat jou vervolgen en voor de rechtbank brengen. En dan word je waarschijnlijk, als je schuldig bent, word je veroordeeld tot een misdadiger. Dan leid je ook. Maar dan leid je niet omwille van de naam van Christus. Nou, er kan een tijd komen dat de wet op zo'n manier ingericht is dat je een misdadiger bent op het moment dat je de naam van Jezus beleidt. Het lijkt me logisch dat het dan niet geldt dat je dan een misdadiger bent, maar dat je dan vervolgd wordt omwille van de naam van Jezus. Nou, deze drie teksten die ik net noemde, hebben allemaal te maken met Jezus. Als je in hem bent, zijn naam beleidt en met hem leeft, dan zal je te maken krijgen met vervolging. Maar goed, wat is dat eigenlijk, vervolging? Vervolging kent vele soorten en vele maten. Jezus zelf zei dus al in Matthäus 5, als men u smaadt en vervolgt. Nou, smaden is dat je geminacht wordt. En dat hij zegt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Vormen van vervolging zijn dat je gesmaad wordt, dat er tegen je gelogen wordt, dat er kwaad tegen jou en over jou gesproken wordt. Dat is een vorm van vervolging. Bijna alle apostelen stierven een verschrikkelijke dood door vervolging. Ze werden gestenigd, gegezeld, geslagen, gevangen gezet, bespot, belasterd, etc. Jezus zelf noemde het lasteren en het smaden, het uitsluiten. Dus vervolging is niet alleen fysiek, door bijvoorbeeld mishandeling, steniging, geeseling, maar bijvoorbeeld ook door gevangenschap, maar ook door smaad, door laster, door leugens. Je reputatie wordt besmeurd, er wordt slecht over je gepraat, je wordt uitgesloten, je wordt met de nek aangekeken. Het zijn allemaal vormen van vervolging die te maken hebben met het feit dat jij iemand bent die Jezus volgt. En ook nu al, in het Westen, worden christenen soms uitgesloten op de werkvloer, gesmaad. Ik heb het zelf meegemaakt, dat je gesmaad en gelasterd wordt omdat je Jezus volgt, of omdat je uitgesloten wordt, of dat er slecht over je gepraat wordt, of slecht tegen je gepraat wordt, of er tegen je gelogen wordt, ik word uitgescholden op straat. Weet je, dat zijn allemaal dingen die nu al vandaag gebeuren in Nederland, in het spectrum van vervolging. Er zijn filmpjes van evangelisten die op hun haren over het plein worden gesleurd in Amsterdam, omdat ze de naam van Jezus verkondigen. Mensen die geschopt worden door iemand van een andere religie, omdat ze de naam van Jezus prediken. Dat gebeurt nu al, hier en vandaag in Nederland. En ik hoef je niet te vertellen wereldwijd hoe groot de vervolging is voor christenen. In die zin maken wij nog weinig dingen mee. Er zijn christenen die worden gemarteld, opgesloten, vermoord, mishandeld en allerlei andere gruwelijke dingen wereldwijd. Er worden op dit moment wereldwijd 380 of 388 miljoen christenen dagelijks vervolgd. En ik geloof ook in Nederland zal dat alleen maar gaan toenemen. In Matthäus 24 wordt gesproken, spreekt Jezus over alle volken. Over heel de wereld heen zal er een vervolging optreden tegen de christenen, tegen de volgelingen van Jezus. Nou, dat is dus wat vervolging is. Je hebt dagelijks of regelmatig te maken met allerlei vormen van vervolging. Nou dan, wat is dan volharding? Om te weten hoe je dan volhardt in tijden van vervolging, moet je ten eerste weten wat volharding is. In Matthäus 24, vers 13 zegt Jezus, maar, en dan heeft hij dus gesproken over al die vervolgingen, Dan zegt hij, maar wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Hij zegt niet, als je precies weet wanneer de opname is, of wanneer ik terugkeer, of in welke volgorde die allemaal gebeuren, dan zal je zalig worden. Hij zegt, nee, als je volhardt tot het einde, dan zal je zalig worden. Dus we hebben volharding nodig om de proef van de vervolging te doorstaan. Nou, volharding heeft eigenlijk twee betekenissen. En in de grondtekst wordt het vaak in het Grieks, in het Nieuwe Testament, wordt er in het Grieks in de grondtekst geschreven als hypomeno. En hypomeno heeft twee betekenissen: ergens onder blijven. Onder blijven, hypomeno. En volharding is dus ergens onder blijven. Je zou het zo kunnen zeggen, zoals een pilaar een brug ondersteunt en daarmee een bepaalde last draagt, zo blijf jij als persoon onder de vervolging. Onder die last die over je heen komt, om het even zo te zeggen. Dus je bezwijkt niet. Hè? Die pilaren van die brug breken niet als er een vrachtwagen overheen rijdt. Je volhardt en jij als persoon breekt niet, omdat er een bepaalde mate van vervolging over je leven heen komt. Betekent natuurlijk niet dat je vervolging op hoeft te zoeken, maar wel dat je het ondergaat. Paulus zegt volgens mij tegen Timotheus, leid verdrukkingen als een goed soldaat. Onderga het gewoon. Laat het gewoon gebeuren. Heel veel mensen gaan bij verschillende vormen van vervolging, gaan ze heel hard schreeuwen of heel hard tekeer, of gaan ze zelf zondigen. Omdat ze zich aangevallen voelen, gaan ze hetzelfde terugdoen. Gaan ze ook kwaad spreken en liegen en dat soort dingen. Maar de Bijbel roept er ons toe op om eronder te blijven en het te doorstaan en stand te houden. Je middel om God met de waarheid, zegt de Bijbel. Dat je stand houdt met je middel om God met de waarheid. Het heiligt je, het reinigt je en het richt je blik op Jezus. Nou, ten tweede is volharding dat je iets herhaaldelijk doet. Dat je dus terugkerend hetzelfde doet. Als ik zeg dat ik volhard in het gebed, dan doe ik dat dus regelmatig. Als ik zeg dat ik volhard in het schoonmaken, als ik volhard met het sokken gooien in de wasmand, dat betekent dat ik herhaaldelijk mijn sokken in de wasmand gooi. Iedereen weet dat het niet zo is. Daar volhard ik dus niet in. Dus volharding betekent dat je ondanks vervolging stand houdt in je geloof en tegelijkertijd de beoefening van je geloof blijft volhouden. Denk bijvoorbeeld aan Daniel. Die leefde in een land waar hij de naam van God niet meer mocht belijden. Maar hij was gewend om drie maal per dag te gaan bidden voor het open raam. Dus ondanks dat verbod er kwam, bleef hij volharden in zijn geloof. Bleef hij volharden, ondanks dat hem beperkingen werden opgelegd. En bleef hij bidden. Hij stopte niet met bidden, omdat de wet zei dat het niet meer mocht. Nee, hij ging juist volharden in die geloofsoefening. Hij bleef het doen en hij hield stand, ondanks de druk. Dat is wat volharding en vervolging zijn. Nou, hoe volhard je dan in tijden van die vervolging? Ik heb drie sleutels waarvan ik hoop dat ze je gaan helpen en waar je mee aan de slag kan. En de eerste is super obvious, maar ik denk toch heel waardevol. Hoe volhard je in vervolging? Ten eerste, door Jezus nooit en te nimmer te verloochenen. Ik weet nog wel dat ik als tiener of als jonge, ja, ik was een jonge tiener of een, hoe zeg je dat, ergens rond de 12, 13, 14, dat we stonden te douchen in de kleedkamer van de voetbalclub en dat iemand zei, ben jij dan een christen? En dat ik toen zei, let op, toen zei ik, ik ga naar de kerk. En daarmee had ik een soort politiek antwoord bedacht. Als ik er nu op terugkijk, denk ik echt, hoe kon ik dat nou doen? Maar daarmee had ik een politiek antwoord bedacht op zijn vraag. Een christen is iemand die Jezus volgt, is iemand die Jezus beleidt, is iemand die de dingen doet die Jezus doet. Maar ik zei, ik ga naar de kerk. En dat betekent natuurlijk net zoiets als van, ja, ik ga wel naar de kerk, maar dat betekent niet dat ik ook daadwerkelijk echt een christen ben, zeg maar. En eigenlijk door dat te zeggen, verloochende ik niet alleen Jezus, maar ik verloochende ook mezelf, weet je wel. Ik zei eigenlijk tegen anderen, tegen mezelf, ik ben niet echt zo'n Jezus volger. Als je wil groeien in volharding, in vervolging, zul je nu al moeten begrijpen dat je Jezus nooit, maar dan ook nooit en te nimmer, kan en zou moeten verloochenen. En je zal gaan zien dat die volharding of die vervolging kan zulke maten gaan toenemen, dat er maar één weg onderuit is. Er is maar één weg onder die vervolging uit. En dat is door simpelweg te zeggen, ik geloof niet dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. Dat is de enige weg om onder die vervolging uit te komen. En Jezus zelf zegt, vlucht weg van vervolging. Zegt hij tegen zijn discipelen, dus je kan ervan vluchten, je kan ervan wegrennen. Maar als je eenmaal gevangen bent en ze ondervragen je en ze zetten je onder druk, dan is er één makkelijke weg. En dat is door te zeggen dat je niet in Jezus gelooft. Maar het is essentieel dat we dat niet doen. In Matteüs 10, vers 32 zegt Jezus, ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. In Openbaring kan je lezen dat het opgetekend zijn in het boek des levens betekent dat Jezus jouw naam zal belijden voor de Vader en voor de engelen. En dat betekent dus dat als je er niet in staat, dat hij je naam niet zal belijden. En ik geloof dat het essentieel is voor je redding, is dat je vasthoudt aan het getuigenis van Jezus Christus. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, God vergeeft, weet je wel, hij is altijd goed, er is altijd genade. En dat is ook zo. Bij God is altijd een weg terug, denk ik. En als ik mijn Bijbel lees, dan ben ik daar niet altijd helemaal zeker van. De Bijbel zegt, werk met vrees en beven aan uw eigen zaligheid. Weet je, we hebben een grote genade gekregen dankzij het offer van Jezus Christus. Maar het is niet zo dat wij dat makkelijk kunnen verspillen om daarna vervolgens weer terug te keren naar hem. En te zeggen van, nou, weet je, foutje bedankt, ik kwam onder die vervolging uit. En nu keer ik weer terug naar u en zal ik uw naam niet verloochenen. Nee, we moeten een principebesluit maken. Ik zal nooit de naam van Jezus verloochenen. Onder wat voor omstandigheid dan ook niet. Kijk, en als je het nu niet doet, dan zal je het straks helemaal niet doen. Weet je wel? Dus als je nu zijn naam al verloochent, dan zal dat straks alleen maar, zou je dat gelijk doen. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over. Als wij zijn naam belijden tegenover de mensen, dan zal hij onze naam belijden voor de Vader die in de hemel is. Maar als wij hem verloochenen tegenover anderen, als wij zeggen, weet je wel, er is hij, blablabla, ik geloof niet in hem, dan zal hij ons verloochenen voor de Vader die in de hemel is. Dus stop daarmee, doe dat niet. Sta op, weet je wel, ga staan voor waar je in gelooft en wees recht, eerlijk en waar over dat je gelooft in Jezus Christus als de Zoon van God. Ik moet even denken aan Petrus, die verloochende ook Jezus. Hij zei dat hij niet met hem was geweest, hij dissocieerde eigenlijk zichzelf. Distancieerde zichzelf van Jezus. En ook hij mocht terugkomen bij Jezus. Dus die waarheid staat absoluut overeind. Maar dat is niet voor ons een... het voorbeeld van Petrus is niet voor ons een voorbeeld om te zeggen, nou weet je, je kan hem altijd verloochenen wanneer je wil. En dan achteraf wel weer terugkeren. De Bijbel was er heel duidelijk over. Ten eerste, hoeveel had je in vervolging door nooit Jezus Christus te verloochenen als de Zoon van God. Als de Zoon van de levende God. Nou, ten tweede, hoe houd je vast aan God? Weet je, hoe blijf je nou staande? Ja, als een pilaar onder een brug, ten tijde van volharding. Ik geloof dat dit een hele mooie sleutel is. Nummer twee is dat je vasthoudt aan de vreugde. Dat je vasthoudt aan de vreugde. Ik citeerde net Matteüs 5, vers 11, waar Jezus zegt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. In vers 12 zegt hij dan, verblijd en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u zijn geweest, die er voor u geweest zijn. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemel. Hoe meer vervolging, hoe meer loon. Ook Openbaring is heel duidelijk over dat de mensen die intensief zwaar worden vervolgd tot de dood toe zullen een grote kroon ontvangen. Zullen met heel veel eer en heerlijkheid in de hemel zitten. Let goed op wat ik zeg. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt in 2 Korinthe 3 dat als onze werken verbrand worden, dan worden we wel gered, maar wel als door het vuur heen. Wat betekent dit? Het vuur van God verplettert elk doodwerk in ons leven. Maar we kunnen ook bouwen met goud, zilver en edelstenen in plaats van met hout, stro en hooi. Allemaal dingen die verbranden. Dus het is duidelijk dat als Jezus terugkomt, als die dag van de Heer komt, de dag van de terugkomst van de Heer, die komt in het vuur, zegt 2 Korinthe 3. Dat vuur, dat zal openbaar maken met welke werken wij bezig zijn geweest op aarde. Als het dode werken en loze werken zijn, dan worden ze verbrand in het vuur. Maar als het goede werken zijn en werken met eeuwigheidswaarde, dan zullen ze stand houden door het vuur heen. Het doet niks af Kijk, die verbranding van dat werk doet niks af aan onze bestemming, maar wel aan onze beloning. En Jezus zegt, verblijd en verheug u als u vervolgd wordt, als er omwille van mij allemaal smaad over u, als u gesmaad wordt en er wordt gelogen tegen u en kwaad gesproken tegen en over u. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. We hebben allemaal dezelfde bestemming als je in Jezus bent, dat is de hemel. Maar er is een verschil in beloning. Hoe meer vervolging, hoe meer eer en mijn heerlijkheid. Hebreeën 12 vers 2 zegt het zo. Laten wij ons oog houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Ik heb hier vorige week over gesproken. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En nu zit hij aan de rechterhand van de troon van God. Jezus verdroeg het kruis en hij verdroeg de schande die over hem heen kwam. Waarom? Vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Als je vervolgd wordt, op wat voor manier dan ook, dan is dat ten eerste een bewijs dat je in Christus Jezus bent. En ten tweede dat je loon in de hemel alleen maar toeneemt. En daarom zegt de Bijbel, verblijd en verheug u. Want er is een vreugde die klaar ligt in de hemel, maar die ook voor nu vandaag beschikbaar is. De Bijbel zegt het zo, dat we vreugde moeten scheppen in de Heere. Dat we vreugde moeten scheppen in hem, dat ons behagen moeten stellen in hem. Want Nehemia 8 zegt zo, de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Als je kracht wil hebben om te volharden in tijden van vervolging, dan zul je moeten putten uit de vreugde van de Heer. Dat is de enige krachtbron die je dan nog hebt. En zoveel mensen zeggen, oh, de duivel zit me echt op mijn nek. Of alles gaat mis in mijn leven. Wat een grote ellende. Weet je wel, ik word allemaal kwaad tegen mij gesproken. Ik word tegen me gescholden. Ik word uitgesloten op mijn werk. Het leven is echt super zwaar. Nou, geloof me, dan krijg je het ook echt heel zwaar. Als jij het er al zwaar mee hebt, dan krijg je het er alleen nog maar zwaarder mee. Er is maar één optie. Putten uit de vreugde van de Heer. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het is een principebesluit die je maakt om te zeggen, ik stel mijn vreugde, stel ik niet in aardse dingen, maar ik stel mijn vreugde in hemelse dingen. Ik richt mijn blik op Jezus, de voleinder van het geloof. Jezus, mijn leidsman, want hij heeft een vreugde gehad die hem in het vooruitzicht was gesteld. En daarom heeft hij alles verdragen. En nu zit hij aan de rechterhand van de troon van God. Ik verblijd me en verheug me, want als ik vervolgd word, zal mijn loon alleen maar toenemen in de hemel. Daarom zegt de Bijbel ook, schep vreugde in de Heer. Schep vreugde in de Heer. Dat is niet iets wat je zelf schept, als in je hebt het geschapen. Maar dat is iets wat je uit, als het ware uit die bron opschept. Dus je gaat terug naar de Heer en je gaat terug naar de bronnen van het heil, van jouw eigen redding, van je eigen zaligheid. Je gaat je ogen richten op Jezus, die de voleinder is van het geloof. Je richt je oog op de eeuwigheid en de vreugde die jou in het vooruitzicht gesteld is. En dan zal je zien, dan neemt de vreugde toe in je eigen leven. En dat is een krachtbron om door te blijven, om door te blijven gaan, om te volharden in tijden van vervolging. Dus nummer 1, Jezus nooit verloochenen, nooit het nemen. Nummer 2, verheug je in de Heer. Schep vreugde in de Heer. Dan nummer 3. Ik zie al dat we op 23 minuten zitten. Nummer 3, train je volhardingsspieren nu. Ik denk dat het een hele belangrijke les is. Je hebt volhardingsspieren nodig. En die kan je alleen maar nu trainen. Een bokser gaat niet pas trainen als hij in de ring staat voor een bokswedstrijd. Een hardloper gaat niet pas trainen als hij een marathon loopt. En zo on en zo on. Niemand. En wat zegt de Bijbel? 1 Korinthe. Ik weet niet precies waar het staat. Paulus die zegt, weet je wel, geen enkele sporter die gaat sporten, die doet niks om zijn lichaam te beoefenen. Weet je wel? Iedereen traint om een bepaald doel te behalen. En daarom zegt hij, daarom train ik niet zomaar, daarom doe ik niet zomaar wat alsof ik met mijn vuist in de lucht sla. Hij zegt, nee, ik train mezelf, ik hard mijn lichaam. Weet je wel, ik beoefen, of ik maak mijn lichaam op harde wijze, maak ik het een dienaar van mijn wil. En niet andersom. Je lichaam is een geweldige dienaar, maar een verschrikkelijke meester. En je volhardingsspieren nu trainen betekent dat jij meester wordt over jouw lichaam in plaats van andersom. In Jacobus 1 vers 2 zegt hij, acht het enkel vreugde. Hier opnieuw, dat is zo mooi. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar Laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Alles, alles wat er in jouw leven al beproefd is aan jouw geloof, is bewezen aanwezig. Wat bedoel ik daarmee? De Bijbel zegt dat door verzoekingen wordt je geloof beproefd. Het is als je goud naar een goudsmid brengt, dan heeft hij zo'n kaartje, dan krast hij op dat goud en dan met dat goud krast hij op dat kaartje. En dan kan hij beproeven wat hij in zijn handen heeft. Of dat echt daadwerkelijk goud is en wat voor soort goud het is. Nou, verzoekingen in dit leven, verleidingen, die beproeven jouw geloof. En die maken eigenlijk bloot, leggen eigenlijk bloot hoe jouw geloof gebouwd is. En alles wat nu al beproefd is, is bewezen aanwezig voor de toekomst. Hoe ga je om nu al op dit moment met verleidingen in je leven? Hoe ga je nu al om met verzoekingen? Hoe ga je nu al om met tegenstand? Hoe ga je nu al om met de werken van het vlees en de begeerten van het vlees? Je moet nu al geestelijke spieren kweken door nu al het gevecht aan te gaan met je vlees, door verleidingen te weerstaan en door nu al je lichaam onderdanig te maken aan de wil van de geest. Als je nu comfortabel christenleven leidt, als je nu al een comfortabel christenleven leidt, dan zul je met vervolging zeer oncomfortabel worden. Als je nu al, dit is een belangrijk, als je nu al een comfortabel christenleven leidt, dan zul je met vervolging zeer oncomfortabel zijn. Maar als je jezelf nu uit de comfortzone pusht, zal er met vervolging niet heel veel veranderen. Dat is belangrijk. Je moet nu al je volhardingsspieren trainen, zodat wanneer je ze nodig hebt, dat ze er ook daadwerkelijk zijn. Nu wordt je geloof beproefd. Want dat de beproeving van uw geloof, Jacobus 1 vers 3, brengt volharding teweeg. Dus nu al moet je je geloof beproeven. De Bijbel zegt, beproef uzelf of u in het geloof bent. Je moet jezelf nagaan, wandelijk in de liefde. Wandelijk in de genade. Wandelijk door de geest. Wandelijk in de vrucht van de Heilige Geest. Weet je wel, zijn er nog dingen in mijn leven waar ik te comfortabel ben gaan leven? Sommige mensen zeggen, ik merk er niet zoveel van die vervolging en van die verleiding. Je hebt zo'n uitspraak, een hele bekende, van als je nooit last hebt van tegenstand van de duivel, dan moet je afvragen of je niet dezelfde kant oploopt als hem. Een beetje een pittige uitspraak, maar wel een hele goeie. Als je nooit strijd ervaart, ben je dan wel met de goede dingen bezig. Dan moet je jezelf afvragen, leef ik echt godsvruchtig? Als ik nu geen vervolging heb, als ik nu geen verleiding heb, als ik nu geen strijd heb, leef ik dan wel godsvruchtig? Nou, hoe train je nou die volhardingsspieren? Ga eens een paar uur bidden achter elkaar. Ga eens vasten. Ga eens evangeliseren. Ga je vlees onderdanig maken. Stap uit je brood. Weersta de verleidingen in je leven. Zomaar een paar dingen die je helpen om je volhardingsspieren te kweken. Als je het nu niet doet, dan zul je het straks waarschijnlijk ook niet doen. Als je nu een comfortabel christenleven leeft, dan zul je in tijden van vervolging zeer oncomfortabel zijn. Maar als je jezelf nu uit die comfortzone pusht, dan zal er met vervolging niet heel veel veranderen. Dan zijn je volhardingsspieren gekweekt. Dus aan de bak. Ik hou van jullie. Ik bid je toe dat deze podcast een wake-up call is als je die nodig had. En dat je ook genoeg tools hebt gekregen om aan de slag te zijn. Verheug je in de Heer. Hou vast aan Hem. Verloochen Jezus niet. Train je volhardingsspieren. Volhard. Tot het einde. Blijf eronder. Leid verdrukkingen. Als een goed soldaat. En leef voor Hem en weet dat als je vervolgd wordt omwille van zijn naam, dat je loon groot is in de hemel. God zegen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.